op zoek naar het koningskind. Ga je mee op zoek?
Keurig, Eline. Dat heb je daar keurig op gezegd. Vanmiddag mogen we elkaar hartelijk welkom heten hier in de Bethelkerk, omdat we de zondagsschoolviering hier mogen beleggen met elkaar. Prachtig dat jullie er allemaal zijn, jongens en meisjes. Heel mooi dat we met zoveel zijn. Ik mag ook u welkom heten via de technische middelen met ons verbonden. We hopen op een gezegende middag met elkaar. En wanneer we zeggen gezegende middag, dan zoeken we de zegen ook bij de Heere. Jongens en meisjes, we gaan nu bidden met elkaar. Handen gevouwen, ogen dicht en jullie harten op God gericht. Zullen we bidden met elkaar. Heer in de hemel, we hebben er al van gezongen. Dat het overal in de wereld mag klinken. Dat u geboren bent. U, o Heer Jezus, die neergelegd bent in een kribbe. U die mens bent geworden. U die ook kind is geweest. Wat een evangelie, Heere, dat u hier 33 jaar op aarde wilde verkeren. Uw wandelingen hebt gemaakt, zoveel wonderen hebt verricht, zoveel mensen hebt genezen. En nu mogen we vanmiddag dat heugelijke feit ook gedenken dat u naar deze wereld verloren in zonde en schuld gekomen bent. En nu mogen we dat doen, samen met de kinderen van de zondagsschool, de jongens en de meisjes. Ze hebben geoefend om teksten op te zeggen. Ze hebben geoefend om te zingen. De leiding is ook druk geweest met het beleggen van deze middag. En daarom bidden we of u vanmiddag in ons midden wilt zijn. Of u ons wilt helpen. Of u ons kracht wilt geven. En of u ons wilt sterken en zegenen bij alles wat we hebben te doen. Ook wanneer we mogen muziceren. We bidden, Heer, of u ons zo nabij wilt zijn. En of alles mag strekken tot uw grote eer, wanneer uw woord verteld mag worden, gelezen mag worden, opgezegd mag worden en opgezongen mag worden. Wilt u in ons midden zijn en geef zo dat we het goed hebben mogen met elkaar. We danken u dat we hier ook in alle rust en in alle vrede bij elkaar mogen zijn. Met ouders, met grootouders, andere belangstellenden en betrokkenen. En wanneer we hier dan samenkomen, willen we ook bidden voor degenen die hier niet kunnen zijn, maar dat wel graag hadden gewild, ook zij zijn er vanmiddag. Geef dat ze toch, via de middelen die u gegeven heeft, op afstand verbonden mogen zijn. En geef dat we aan het eind van de middag mogen terugzien, op een gezegend uur met elkaar, op een gezegend samen zijn, bij de kribbe van Bethlehem. Vergeeft u onze zonden en hoort u ons om Jezus wil. Amen. Dan zal het programma nu verder vervolgen zoals u dat vindt afgedrukt in uw liturgie en we wensen elkaar een goede middag.
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen Judea in de dagen van de koning Herodes. Ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. Zeggende, waar is geboren de koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende, al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door den profeet. En gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal.
Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastelijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeiden reis heen en onderzoek naastiglijk naar dat kinderken. En als zij het zult gevonden hebbende, boodschap het mij, opdat ik ook komen en dat zelf aanbidden. En zij den koning gehoord hebbende zijn heengereisd. En ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwamen en stonden boven de plaats waar het kinderken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kinderken met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij het zelf aanbeden, en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken. Goud, en wierook, en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in een droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land.
Ga je mee op zoek naar het koningskind? Ga je mee op zoek?
zoeken een koning. Ga je mee op zoek? Ja, dat zou fijn zijn. Want zoeken is een heel nauwkeurig werk. Allereerst heb je licht nodig. Maar ook goede ogen heb je nodig om te zoeken. En als laatste de juiste richting. Daarheen of daarheen. Nou, leg alles maar uit je handen en luister maar goed. Dan gaan we op zoek. Lang geleden was het in Israël een donkere en moeilijke tijd voor het Joodse volk. De Romeinen heersten al vele jaren over Israël. En keizer Augustus heeft als streng heerser voor zijn hele rijk een volkstelling geëist. Maar keizer Augustus zoekt alleen maar zijn eigen eer, macht en vooral veel geld en rijkdom. En of je nou het wilt of niet, je moet van keizer Augustus naar je eigen geboortestad om ingeschreven te worden in het wereldregister. En zo zijn duizenden families op reis gegaan om gehoorzaam te zijn aan deze vrede en hoogmoedige keizer. De Joden verlangden al zoveel jaren naar de lang beloofde Messias die eens komen zou. Hij zal zijn koninkrijk oprichten en die valse Romeinen zeker verjagen. Ja, dat hoopten zij, maar hun hoop en hun verwachting was zo ver weg. Kom jongens en meisjes, we gaan op zoek naar de koning. In onze gedachten gaan we naar de landstreek Judea in Israël. En daar zijn we te gast in een van de synagogen in de buurt van Jeruzalem. De dienst op de Sabbat is net begonnen en de voorlezer opent de boekrol, hij rolt hem uit en hij leest bij Jesaja 60 en verheft zijn stem. Luister maar. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht komen en koningen tot zijn glans. Die u is opgegaan, hef uw ogen rondom op en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u. Ja, ik zei het al. Licht en goede ogen hebben we nodig om te zoeken, maar ook verwachting om iets te vinden. Maar de preek over het licht en zijn glans was afgelopen. De synagoge sluit zijn deuren en de mensen lopen naar huis. Zonder licht, zonder hoop, zonder verwachting op een koning. Zouden de gelezen woorden uit Jesaja dan wel ooit in vervulling gaan? Zou eens het licht de donkerheid van de nacht kunnen verdrijven? Jazeker, God heeft het licht, zijn zoon, de koning, beloofd op deze aarde. Maar het zal wel op zijn tijd en op zijn wijze gebeuren. We zoeken verder, jongens en meisjes. In onze gedachten maken we nu een hele lange reis. Een reis van Jeruzalem vandaan in Judea gaan we nu ineens 1000 kilometer daar naar het oosten. We zijn dan aangekomen in het Babylonische Rijk tussen de hele lange rivieren, de Eufraat en de Tigris. Met hun grote hoofdstad Babel. Ook Nineveh en Assur zijn een van de grote steden van dit heidense land. Daar leefde eens ook Biliam. En hij profeteerde lang geleden al van de ster die zou voortkomen uit Jacob. Ook Daniel en zijn vrienden leefden in Babel in ballingschap. De Joden waren toen lang geleden met duizenden uit Israël weggevoerd door de wrede soldaten van Nebukadnezar. Maar God zorgde ook in dat verre Babylonië voor Daniel en zijn vrienden. Dat weten jullie wel. En hij was zelfs zo knap en wijs geworden dat hij de baas was van alle wijzen en sterrenkijkers van Babel. Daniel zal vast en zeker toen gezegd hebben tegen die sterrenkijkers dat alles wat ze zagen aan die prachtige sterrenhemel Gods schepping was en is. En God daar zelf zijn eigenwijze bedoelingen mee heeft. En dat eens die ster uit Jacob daadwerkelijk gezien zal worden als een lichtende boodschapper van de komende verlosser, de Messias, die tegelijk de koning der koningen zal zijn. Maar Daniel leefde niet meer. En andere sterrenkijkers uit Babel speurden jaar na jaar, nacht na nacht, met hun sterrenkokers naar de hemel. Ze speurden de hemel af naar nieuwe sterren, naar planeten en prachtige gekleurde sterrennevels. Ook hoopten deze wijzen om eens de beloofde profetie van de ster uit Jacob te zien. En komende nacht zullen de sterrenkijkers met elkaar opnieuw bij elkaar komen en een zichtplaats opzoeken om opnieuw de hele nacht de hemel af te speuren. Kom jongens en meisjes, vannacht gaan wij meekijken en zoeken naar die ster. Iedere wijze heeft een olielamp meegenomen en richt zijn vaste kijkplaats in om naar de hemel te kijken. En de sterrenkokers staan binnen handbereik. En dan wordt het sein van de eerste nachtwaken gegeven en worden alle lampen gedoofd, uitgedaan. Maar dan, ineens, schittert daar aan de hemel een ster met buitengewone helderheid en pracht. Een schreeuw van verwondering klinkt door de nacht, daar! Iedereen draait zich in de richting van het geluid en zien deze bijzondere ster aan de hemel staan. Dit heeft iets te betekenen, roepen meerdere wijzen elkaar toe. Ja, zegt er één, dit moet de lang beloofde ster uit Jacob zijn. Ik zei het al, Biliam en Daniel hadden het voorspeld. En dit moet het teken zijn van de geboorte van de koning der Joden. Wat een wonder dat God zelf, na het zien van deze ster, geloof legt in de harten van deze heidense wijzen. Dat heldere licht wekt bij deze mannen een zeer groot verlangen op om deze koning te gaan zoeken, hem te huldigen en hem als koning te aanbidden in zijn paleis. Alle spullen worden snel ingepakt en de wijzen gaan naar huis. Nieuwe plannen hadden ze vannacht al gemaakt. Ze gaan met haast op reis om die koning te aanbidden. En Jeruzalem is de hoofdstad van Israël, dat weten zij wel. Daar zullen zij het paleis gaan zoeken en de geboren koning zeker vinden. Alles in de stad wordt in gereedheid gebracht. Een groep kamelen wordt uit de stal gehaald en gezadeld. Hun versierde hoofdstellen worden opgedaan. Ook krijgen ze alvast veel te eten en te drinken voor de lange reis. De knechten gaan met haast de stad in om eten en drinken te halen voor de lange reis. Ook wordt er veel vers drinkwater in lederen zakken gedaan. De wijzen hebben inmiddels hun rijk met goud gebeduurde kleding aangedaan. Zij zullen als gezanten van de koning van Babel deze nieuwgeboren koning gaan eren en aanbidden. als de karavaan klaar staat om te vertrekken en iedereen op zijn kameel gestegen is, wordt nog één kameel gedwongen om te knielen. Nu hij laag bij de grond ligt, wordt hij vakkundig beladen met 3 prachtig versierde kisten, die inmiddels goed afgesloten zijn. De heidense wijzen gaan natuurlijk niet met lege handen naar de koning. Nee, zij nemen koninklijke cadeaus mee van het allerduurste goud, heerlijk ruikende wierook en mirreolie. Een kamelendrijver laat de kameel weer opstaan en maakt hem vast in de grote stoet die klaarstaat. Dan fluit hij hoge en lage tonen en op zijn vingers, zodat iedereen weet dat de karavaan zich in beweging moet zetten. Daar lopen de eerste kamelen door het zand, met de wijzen erop de stad uit. Ook volgen er waarschijnlijk nog wat knechten en zeker een aantal lijfwachten te voet mee. En wij? Gaan wij ook mee? Mensen langs de weg roepen en zwaaien ze luid na. Daar gaan ze dan, de heuvels over, het dal in. En dan verdwijnen ze weldra uit het zicht van de achterblijvers. Zien ze niet meer. Daar lopen ze. Ver weg. Wat een lange en vermoeiende reis was dat, zeg. De karavaan heeft waarschijnlijk in zo'n 5 à 6 weken lang meer dan 1000 kilometer gelopen. Langs wegen met heuvels en dalen, bergen en woestijnen. Via de bekende handelswegen komen ze eindelijk aan in Israël. En in de verte zien ze de stad Jeruzalem al liggen, op de berg Sion. Ze vragen aan de mensen langs de weg, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Maar de mensen weten het niet. Ze kijken hen met grote ogen van verbazing aan. De karavaan loopt langzaam verder en gaat al door een van de hoofdpoorten van Jeruzalem. Nog een paar straten en dan staan ze voor de trappen van het prachtige paleis van koning Herodes. De kamelen krijgen op het plein eerst wat te eten en te drinken en iedereen frist zich wat op voor ze aankloppen bij de wachten van het paleis. Het gerucht van de geboren koning is inmiddels flink doorverteld en gaat als een lopend vuurtje door de stad. En de mensen zijn in rep en roer en ook in het paleis is het al gehoord. Als koning Herodes in zijn paleis op de hoogte wordt gebracht en hoort waar deze karavaan uit Babylonië voor gekomen is, raakt hij diep ontroerd van het grote nieuws en de vraag: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Herodes denkt, ik ben de koning. En niemand anders. En snel laat hij de overpriesters en de schriftgeleerden van het Joodse volk bij hem roepen. En vraagt hem met klem, waar zou eens de Christus geboren worden? En het antwoord komt al snel. In Bethlehem, in Judea, koning. Want eenmaal schreef de profeet Micha, en gij, Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden mensen van Juda? Uit u zal mij voortkomen, die een heerser, een koning zal zijn in Israël, en wiens uitgangen oud zijn, ja, van de dagen der eeuwigheid. Want wat jullie al wel weten, jongens en meisjes, wisten de mensen in Jeruzalem en koning Herodes op dat moment dat de wijzen gekomen waren nog niet. De Heer Jezus was kort geleden al geboren. De herders in het veld wisten het. De engel uit de hemel boodschapten het hun. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Heden is u geboren, de zaligmaker, welke is Christus de Heere. Gij zult het kindje vinden in doeken gewonden, liggende in de kribbe. En toen ging de hemel open met een hemels groot licht en duizenden engelen zongen. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Daarna gingen de herders met haast naar de stal, waar zij het kindje Christus de zaligmaker vonden. Die verwondering vertelden ze in heel Jeruzalem toen. Maar jammer, de mensen verwonderen zich wel, maar deden er verder niets mee. En nu staan die wijzen hier in het paleis bij de heidense koning Herodes. En hij begrijpt de boodschap wel heel goed. Hij gelooft alle woorden van de wijzen, ook van de ster die in Jacob was opgegaan. Ze hadden die ster ook echt gezien en bewonderd. Die Joodse koning is dus nu geboren, beseft Herodes. Dus nu moet Herodes handelen. En hij moet niet laten merken dat hij een verschrikkelijk sluw moordplan in zijn hoofd heeft. Herodes neemt direct zijn maatregelen. Hij stuurt alle lijfwachten uit het paleis en neemt de wijzen apart. In het geheim vraagt Herodes precies de maand, de dag en de tijd wanneer de wijzen in Babel de ster gezien hadden. En dan kan hij uitrekenen hoe oud het kindje nu zal zijn. Dan geeft Herodes de wijzen opdracht om snel naar Bethlehem te gaan, om te zien of de geboren koning daar werkelijk is. En wat zegt hij? Als jullie het kindje gevonden hebben, boodschapt het mij zo snel mogelijk, zodat ik ook kom om hem te aanbidden. Wat een leugenaar. Zij nemen die boodschap wel mee uit het paleis, maar ze kunnen niet wachten om tegen de avond, zo snel als de karavaan kan lopen, richting Bethlehem te gaan. De zon daalt al en de maan komt op. En dan opeens een luide roep uit de karavaan. Kijk daar, de ster die wij in het oosten hebben gezien, gaat ons voor. Ja, dat is opnieuw de bevestiging voor de wijzen dat het waar en zeker is. Dat zij op de juiste weg zijn naar de geboren koning der Joden. Onbegrijpelijk, jongens en meisjes. Nu lopen in de velden van Efrata geen Joden, geen herders, maar zeer verheugde heidense sterrenkijkers. Door God gestuurd, geleid door een ster die zij uit duizenden herkennen. Maar dan houdt de ster ineens stil en blijft recht boven een huis staan. Waarschijnlijk heeft Jozef voor Maria langer de tijd genomen om te herstellen van hun eerstgeborene en huurde zij tijdelijk een eenvoudig huis in Bethlehem. De karavaan houdt stil. De kamelen knielen neer. zodat de wijzen kunnen afstappen en de cadeaus kunnen losmaken. Als de wijzen in hun prachtige kleding gereed staan, doen ze de deur van het huis voorzichtig open en lopen met hun schatten naar binnen. Zullen wij ook eerbiedig meegaan en binnen gaan kijken? En daar zien we bij een heldere olielamp het kindje met Maria, zijn moeder. Dan knielen de wijzen in aanbidding neer voor het koningskind. Ze openen hun schatten, prachtig goud, heerlijk geurende wierook en mirreolie. En na deze eerbiedige plechtigheid van aanbidding zullen de wijzen zeker ook verteld hebben wat er in Babel allemaal was gebeurd van de ster. Wat ze gezien hebben en hoe zij hier gekomen zijn. En op enig moment nemen dan de wijzen waardig afscheid van Jozef, Maria en hun koninklijk kindje Jezus. Eenmaal buiten gekomen is het al laat en donker. En om terug te keren naar koning Herodes is echt te laat. Waarschijnlijk overnachten ze dan aan de rand van Bethlehem, in het open veld, om alle indrukken te overdenken, maar ook te verwerken. Maar juist in die nacht krijgen de wijzen van God zelf een openbaring in een droom om de volgende dag absoluut niet terug te gaan naar koning Herodes. Herodes heeft een moordplan. En daar mogen de wijzen geen enkel deel van uitmaken. En daarom, nog diezelfde nacht, staan de wijzen vroeg op en vertrekt de karavaan rustig via een andere weg naar hun thuisland Babylonië. Dus wie zoekt, die vindt. En mag koning Jezus ook jouw zaligmaker zijn?
ze vertrouwen op een koning. Ze wisten niet hoe ver.
Doe je voorzichtig? Ben je voor het donker thuis? Ik vind het eigenlijk maar niet dat je nu nog weg moet. Ach, het komt wel goed. Niet zo bezorgd. Voor het donker ben ik thuis. Ik pak nog gouden regenton, dan ga ik weg. En daar gaat de boer. De regenton op de slee, zijn paard ervoor en hij trekt in het bos. Oeh, denkt de vrouw, ik vind het eigenlijk wel spannend. Zal het allemaal goed gaan? Ja, want hè, het is niet zomaar dat de vrouw bang is. De boer is namelijk vertrokken door een bos in Zweden. Daar ligt grote pakken sneeuw. Het is daar heel snel donker. En soms? Nee, niet over nadenken. Dat wil ik niet. En gauw gaat de vrouw terug naar binnen. Als ik bezig blijf, ben ik vast minder bezorgd. En de vrouw gaat terug naar binnen. En de boer? Ach, het maakt hem allemaal niet zoveel uit. Hij zit daar groet op zijn slee. Samen met zijn paard trekt hij door de sneeuw. Straks, als hij thuis komt, de volgende dag, dan zullen ze kerstfeest vieren. Kerstliederen zingen bij de kachel. En voor de kinderen neemt hij zo meteen nog een boek mee. Dat vinden ze vast leuk. En alsof het paard zijn gedachten lezen kan, huppelt het vrolijk voor hem uit naar het bos. Zo, dat is gebeurd. Het laatste cadeautje stopt de boer in de regenton. En eindelijk is hij klaar. Alle boodschappen zijn gedaan. Het eten, de boeken, het is goed. Opnieuw laat de boer de regenton op de slee en hij stapt ze weer op. Kom Bles, zegt hij tegen zijn paard. We gaan naar huis, gezellig, kerstfeest vieren. En terwijl hij op de slee pakt, kijkt hij even op zijn horloge. Oeh, de boer schrikt. De boodschappen duurden langer dan verwacht. En hij had eigenlijk, nou, misschien, als we doorgaan, kan hij misschien voor het donker nog net thuis zijn. Hij had het immers beloofd. Voor het donker moest hij terug zijn. En zo rijdt hij opnieuw dat donkere bos in, vol met sneeuw. Hij krijgt een rilling. Nee, niet van de kou. Het is wel koud, maar daar heeft hij zich goed op aangekleed. Er hangt een bepaalde sfeer in het bos. Ergens donker, muisstil en alleen. Maar goed, niet aan denken. Hou je oog op het kerstfeest. Gefocust. En zo rijdt de boer door. Hè? Wat ziet hij in de verte? Wat loopt daar? Voor een klein zwart ding aan de zijkant van de weg? Het gaat niet zo snel. Het strompelt maar voort. Maar ja, ik heb geen tijd. Kom op, Bles. Ga door. En zo scheurt de boer het kleine zwarte ding aan de zijkant van de weg voorbij. En dat kleine zwarte ding, ach boer, boer, het is al voorbij. Het is een oud vrouwtje. Helemaal verlaten en alleen loopt zij daar aan de zijkant van de weg. Ze wil zo graag naar haar dochter toe. Haar dochter heeft een kindje gekregen. En dat is alles wat ze nog heeft. En nu is de boer haar voorbij gereden. Moet ze blijven lopen door de kou en door de sneeuw. En de boer, hij rijdt verder. Nee, hij kijkt achterom. In de verte ziet hij het vrouwtje nog lopen. Maar ja, hij heeft geen tijd. Hij wil morgen, wil die kerstfeest. Kerstfeest? Klinkt er plots een stem. Ga jij kerstfeest vieren? Het Christusfeest? Christus die er was? Voor de arme zondaar en voor de mensen. Jij die daar een oud vrouwtje laat staan in de kou. Boer, ga jij kerstfeest vieren? De boer schrikt van zijn eigen gedachtes. En voor hij het door hebt, roept hij, ho! Zijn stem klinkt hard in het donkere, koude bos. Het paard schrikt en staat stil. Ach, dit kan niet zo. We moeten omkeren, Bles. Dat vrouwtje, het kan niet. Gauw draait de boer de slee om en rijden ze terug. En ach, wat is het vrouwtje blij als ze ziet dat de boer weer terugkomt en haar meeneemt. Nou, stap maar op, zegt de boer. Het gaat niet zo hartelijk, maar toch. Ze mag bij hem op de slee. En daar zitten nu de boer en het vrouwtje samen. Ah, opnieuw kijkt de boer op zijn horloge. Weer wat lelijke tijd verloren. Hè, dan heb ik een stuk twee keer moeten rijden. Het zal toch niet? Hij kijkt eens omhoog. De lucht, het wordt al donkerder. Er zou toch geen sneeuwstorm komen? Of, nou moet de boer denken aan hetzelfde als de vrouw. Niet doen, gewoon doorgaan. En zo rijdt de boer verder, samen met het vrouwtje. De sneeuw knespert onder de slee. De wind gaat door de bomen. En stukje bij beetje rijden ze verder het diepe bos in. Wat is dat? Niet alleen de wind, horen ze loeien door de bomen. Niet, het zou toch niet? Oh jawel, het vrouwtje, de boer, het paard, ze horen het alle drie tegelijk. Het is het geluid van een wolven. En het is niet zomaar het geluid. Nee, het is het geluid van de wolven die op jacht gaan. Ook voor hun was het een koude winter. Ook zij konden maar weinig eten vinden in de sneeuw. En het geluid wat ze horen, is het geluid dat ze honger hebben. En het geluid gaat niet verder weg. Oh nee, het komt dichterbij. Zij hebben hun prooi geroken. En ze weten het wel. Paardenvlees, mensenvlees. Het is niet weten wat een wolf op dit moment hebben kan. En de boer, ach, hij denkt aan zijn vrouw en zijn kinderen. Nog nooit heeft hij zo graag thuis willen zijn. Nog nooit heeft hij zo graag kerstfeest willen vieren. Nu hij het misschien wel nooit meer doen kan. Omdat hij opgegeten zal zijn of in het bos zal liggen. Ach, en hij spoort zijn paard nog een keer aan. Kom op, Les. Gaan. En het vrouwtje, ze zucht. Ook zij herkent het geluid. Maar wat zij doet is ze vouwt haar handen. Het bidden is het enige wat ze nog kan. De boer hoort het vrouwtje ook wel zuchten. En hij kijkt eens achterom. Ja, had hij het maar niet. De tijd en zijn haarschuld. En zo gaat de boer verder. En dan kijkt hij nog één keer achterom. Oog in oog staat hij daar. Met vurige ogen. Hijgende bekken. Tanden die blinken in het licht van de maan. Het zijn de wolven. Ze zijn gekomen. En ze zijn dichtbij. En gauw zetten de bende met wolven de sprint in. Achter het paard. Met de boer en de slee aan. Daar gaan ze. En niet zo snel als een hongerige groep wolven. Oh, wat moeten ze doen? Zouden ze te laat zijn? Het kan toch niet? En de boer. De pakketjes, roept hij tegen de vrouw. Gooi de pakketjes, gooi ze uit de ton. Dat zal ze afleiden. En de vrouw, ze pakt al het eerste pakketje uit de regenton. Ze pakt het op en ze gooit het in de sneeuw. Gelukt. Even blijven de wolven stilstaan. Ze snuffelen wat aan het pakket. Ze ruiken nog de geur van mensen. Maar als ze hun tanden erin zetten, het pakket openscheuren. Het is bedrog. Er zat een boek in. Helemaal niks voor hun. En gauw hebben ze de koppen weer omhoog, gericht op de slee, en rennen ze verder. En de vrouw gooit ondertussen het tweede pakketje uit de wagen. En de derde. En eventjes werkt het weer. Maar ook bij het tweede pakketje stoppen er een paar wolven. Maar ja, bij de derde hebben de slimme wolven al heel gauw in de gaten dat het een spelletje is. En heel veel blijven er al niet meer staan. En ook bij de vierde, ze rennen door. Maar ja, het enige wat ze doen kan is de pakketjes gooien. En de vrouw, ze blijft maar gooien. En zo raakt de ton leeg. En dan is het toch echt voorbij. De wolven, ze hebben nog energie. Maar de pakketjes, die zijn op. Oh, een dubbele vracht. Een dubbele vracht is het enige wat de boer kan denken. Had ik die vrouw maar niet meegenomen. Had ik haar maar laten staan. Dan was ik al thuis geweest en dan had Bles veel sneller kunnen rennen. En nu heeft hij het zwaar en dan komt er een heel gemeen plannetje in zijn hoofd. Wat nou, als ik dat vrouwtje gewoon van de wagen gooi. Zij heeft toch niemand. Alleen maar de dochter en ik moet kerstfeest vieren. Opnieuw klinkt daar die stem. Jij kerstfeest vieren? Terwijl je dit vrouwtje? Nee, echt niet. Het kerstfeest was toch het feest van de Heer kwam, die juist gestorven is voor de zondaren. En dan wil je toch geen moord plegen? En nee, het kan ook niet. En de boer, hij weet het. Maar wat dan? De wolven en thuis en zijn gedachten, ze schieten door zijn hoofd. Maar dan? Dan heeft hij een plan. Het is misschien een beetje gevaarlijk, maar het is het enige wat hem redden kan. Hij geeft het vrouwtje de teugels. Hou beet. Bles weet de weg naar huis. Het is het enige wat nog kan. En de boer klimt naar achter op zijn slee. Hij pakt de ton. Zou hij het durven? Zou hij het doen? Kan het? Diep haalt hij adem. En dan? Hij gooit de ton van de slee af. En de wolven zij schrikken van het grote voorwerp wat opeens voor hun neus valt. En even deinzen ze achteruit. En daar maakt de boer gebruik van. In de seconde dat de wolven achteruit deinzen, springt hij van de slee af. Hij pakt de regenton en trekt hem over zich heen. Nou heeft hij een eigen gemaakte bunker. Hier in de ton zit hij veilig. En zo goed als hij kan, houdt hij de ton beet. Zo strak dat zijn knokkels ervan gaan bloeden. Maar dat geeft niet. Hij moet veilig blijven. En het enige wat hij nu nog kan, is bidden dat er ook voor hem een wonder mag komen dit kerstfeest. En de wolven, zij ruiken het mensenvlees. Zij komen alweer dichterbij. Zij krabben aan de ton. Zij huilen en janken. Maar de boer, hij zit nog vast. Zo. Het paard merkt opeens dat zijn last een stuk lichter is. De boer is weg. De pakjes zijn weg. En met nieuwe energie rent het paard het bos uit. Het gaat zo snel als het kan naar huis. Hij is bang en hij durft niet meer achterom te kijken. Zijn neusgaten zijn wijd opengesperd. Het schuim staat op zijn bek. Maar hij moet het bos uit. Weg bij zijn doodsvijand. Weg bij de wolven. En het vrouwtje, ach, ze is zo moe. Ze heeft de teugels in haar handen. Maar ze had al zo ver gelopen. En het is al zo koud in die sneeuw. En ze kan niet meer. De teugels glijden uit haar handen. Haar ogen vallen dicht. En moe valt zij neer op de slee. Ze weet niets meer van de wolven. Ze weet niet van het offer wat de boer voor haar gebracht heeft. En zo rijdt de slee met het eenzame vrouwtje richting het huis van de boer. Mama, is vader er al? Mama, we krijgen een boek, toch? Ja hoor, zegt de vrouw tegen haar kinderen. Papa komt zo. Maar bezorgd kijkt de vrouw toch een beetje naar het bos. Hé, had ze hem dan maar niet laten gaan. Had ze hem daar net maar tegengehouden. Het is al donker en die slee. Het komt maar niet. Vader, roept een van de kinderen. Ik zie hem, mam. Ik zie de slee. En dan kijkt de vrouw op. Oh, gelukkig, ook zij ziet de slee het bos uitkomen. En gauw gaat ze met haar kinderen naar buiten. Maar hè? Als moeder bij de slee komt, ziet ze niet dan dat oude vrouwtje. En moeder rukt aan het vrouwtje. De boer, waar is de boer? En dan wordt het vrouwtje even wakker. Met de laatste energie die ze heeft. Het bos, de ton, de wolven. En dan valt het vrouwtje weer in een diepe slaap. En de buren, die het paard zo gek het bos uit hebben zien rennen, zij komen naar buiten. En als zij zien wat er aan de hand is, dan rennen de buurmannen terug naar binnen. Ze pakken hun geweren en hun knuppels. Een nieuw paard wordt voor de slee gespannen. En daar gaan ze, terug het bos in. En de vrouwen, ach, zij kunnen nu niet. Zij gaan naar binnen. Naar binnen wachten ze en bidden ze voor elkaar. Dat de boer terug mag komen. En de vrouw, nee, ze voelt haar ogen nat worden. Maar ze wil niet huilen. Ze wil sterk zijn voor de kinderen. Maar iedere minuut, langer dat ze wacht, voelt als een minuut tussen leven en dood. En zo zitten ze bij elkaar. Toch een andere kerstavond dan gepland. Maar hè, daar komt de slee voor de tweede keer naar buiten. Het zou toch niet? Zou het? Is het gelukt? Leeft hij nog? En voorzichtiger dan daarnet komt de vrouw naar buiten. En wie komt daar uit de slee? Gelukkig, het is de boer. Hij is moe en gewond, maar hij leeft nog. Zijn bunker, het heeft hem gered. En hij mag samen met zijn vrouw en kinderen weer terug naar binnen het huis in. Gelukkig. En de volgende dag, dan mogen ze kerstfeest vieren. Dan mogen ze liederen zingen bij de kachel. Precies zoals de boer het voor zich zag. Of toch niet helemaal. Nee, er staat nu geen hele grote maaltijd op tafel. Want ja, alle spullen liggen in het bos. En de kinderen, zij hebben ook geen boek. Maar dat geeft niet, want vader is thuis. En het mooiste moment, nou dat komt nu. Als vader de Bijbel pakt en hem openslaat. En hij gaat lezen over dat kindje wat geboren is in de kribbe. En nou, als je dat kindje kennen mag. Als je weet dat dat kindje voor jou geboren is. Dan geeft het niet dat je geen boek hebt gekregen. Want dan heb je het allermooiste cadeau van kerstfeest al gehad.
Ga je ook op zoek naar dit koningskind? Want wie zoekt, die vindt.
Nou, kinderen van de zonneschool en ook andere kinderen die hier aanwezig zijn. Wat hebben jullie ontzettend goed geluisterd. Maar dat komt ook omdat er twee hele mooie vertellingen waren. Dank meester De Groot en juf Vermeulen. Maar ook het zingen. Wat ging dat goed? Wat was dat mooi? En daarin zijn we begeleid door een aantal jongeren. En dan juf de Vos, reken ik ook even tot de jongeren. Dank voor het dirigeren. Maar ook hierboven, Lucas en Daan en David. Prachtig dat jullie op deze manier jullie muzikale talenten ook hebben willen inzetten voor de zonneschool. Dank daarvoor. Twee oud-zonneschoolmeesters. Meester Vermeulen, nu dienst als koster. En meester Marcelus voor de techniek. Dank ook voor jullie inbreng. Dominee de Jong voor het openen. Maar natuurlijk ook alle kinderen. En in het bijzonder kinderen van groep 1 en 2. Wat hebben jullie dat ontzettend mooi opgezegd en gezongen. Afgelopen weken hebben jullie al veel geoefend samen met de juffrouw's. Maar het klonk echt heel erg mooi. Maar weet je, nu hebben we een heel aantal mensen bedankt. Maar dan zijn we er iemand vergeten. Als we nu zouden stoppen. En dan wijs ik even naar boven. Dan doen we de handen samen. En dan gaan we de Heere God danken. Doen we de handen samen en doen we de ogen dicht. Heren, door uw goedheid hebben we met de kinderen van de gemeente, zijn we hier weer bij elkaar gekomen op tweede kerstdag. Om u alle lof en eer toe te brengen in onze liederen die we hebben gezongen, die we hebben geoefend. In de afgelopen weken. En dat we nu met de mensen hier aanwezig, maar ook de mensen thuis, dat hebben gezongen. Dat hebben gehoord in de vertellingen. Dat we op zoek gaan naar het koningskind. Als dat de wijzen uit het oosten dat deden. Maar heren, dan hebben we de afgelopen weken veel, afgelopen dagen veel gehoord. In de diensten. Dan kan er misschien ook veel langs ons heen zijn gegaan, omdat het zoveel was. Maar geef, als dat zo is, dat we het dan met de eenvoudige woorden die de lieve kinderen van groep 1 en 2 ons allemaal hebben voorgehouden, of we nu groot zijn of klein, maar dat het een opdracht is voor ons allemaal. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus vindt, die heeft genoeg. Geef dat we zo ook in het verdere van deze dag en deze komende dagen uit elkaar gaan. Als de kinderen vakantie hebben van school, ook dat is fijn. En ook een tijdje geen zonneschool hebben. Maar dat we op uw tijd weer bij elkaar mogen komen. Als we ook naar de andere gedenkdagen toe gaan, allereerste zondag, maar ook richting het einde van het jaar. Dat zal voor sommige mensen ook een mengeling van gevoelens geven. Als er mensen worden gemist, wees met hen. Als straks mensen naar huis gaan en alleen thuis komen. Of als de laptop of de kerktelefoon uitgaat, dat het dan stil is in de kamer. Wilt u toch die lege plek vullen met uzelf? Heer, doe verzoening over al het zondige wat er ook in deze middag is geweest. Als we u niet bedoeld hebben, maar onszelf. Wilt u dat alles vergeven door het bloed van uw Zoon Jezus Christus, dat kleine kind in Bethlehem, dat uiteindelijk aan het kruis van Golgotha genageld werd. We vragen u dit alles niet uit onze verdiensten, maar om Jezus wil. Amen. We zingen
met elkaar eerst het eer en zij God, om daarmee ook de lof en de eer aan God toe te brengen. En daarna wil ik u nog vragen om te gaan zitten. Nou, dan is het nu tijd voor iets heel leuks natuurlijk. En iets lekkers. Maar eerst nog een aantal praktische mededelingen voor degene van wie ik de naam net heb genoemd. In het dankwoord is er na afloop ook iets te verkrijgen bij juf Tanis. Dus niet gelijk naar huis gaan, maar is er iets op te halen bij juf Tanis. Al zijn er kinderen van schippers die met hun schip in de haven liggen hier in Sliedrecht. En die deze middag hier aanwezig zijn, dan is na afloop hier vooraan bij mij ook nog een boek te halen. Dus mocht jullie er zijn, dan welkom. En er zal nu wat worden uitgedeeld. En dat is voor alle kinderen van de basisschool. Dus kinderen van de zonneschool, maar ook andere kinderen die in de kerk zitten. Steek goed je hand omhoog, want dan komt wat lekkers aan. En als je iets hebt ontvangen. Oh. Ja, hij doet het. Als jullie iets hebben ontvangen, gekregen hebben, nog even blijven zitten. Totdat je van mij een seintje krijgt dat je het al het lekkers aan je vader of moeder mag laten zien. Als het goed is, heeft iedereen gehad. Want we gaan pas naar huis als iedereen echt heeft ontvangen. En anders zeg ik ook tegen de mensen thuis. Bedankt voor het kijken en allen wel thuis.